zal de schriftlezing zijn uit Lucas 2, vers 41 tot 52.
En zijn ouders reizen alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdaags. En de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
De tekst voor de predikinggemeente vinden wij in Lucas 2... en daarvan vers 49 en 51a. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist Marcus, Lucas en Johannes, zij hebben door de inspiratie van de Heilige Geest de evangeliën geschreven. En die evangeliën, die moet u niet zien als levensbeschrijving. Levensbeschrijving van de Heer Jezus. Want als u dat zou verwachten, dan zegt u: ja, wat is het vreemd dat ja, die eerste 30 jaar van de Heer eigenlijk zo heel weinig wordt vermeld. En dat de volle nadruk wordt gelegd op wat in die laatste 3 jaar van zijn leven is gebeurd. Nee, het zijn beschrijvingen van de zaligmaker. De Heer Jezus Christus is gekomen als zaligmaker. Zo is Hij gekomen in Bethlehem, zo is Hij geboren en zo is zijn gang door dit leven tot het kruis, tot Golgotha. Dat is het werk van de zaligmaker. En dat wordt inderdaad in de evangelie beschreven. We weten dus heel weinig eigenlijk van die eerste jaren. Dat is ook niet nodig. Wat de Heere nodig vindt, dat heeft hij in zijn woord laten optekenen. Maar nu krijgen wij vanmorgen juist te horen, jongens en meisjes, wat de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd, toen hij 12 jaar was, hoe hij zo daar naar de tempel ging in Jeruzalem, hoe hij onderdanig was. Hoe hij zo gehoorzaam was en zo gehoorzaam ook om jaarlijks naar de tempel te gaan. Als je 12 jaar was, dan was je zoon der wet en dan ging je naar de tempel. En zo ging hij ook in gehoorzaamheid naar de tempel om zo daar het Pascha te vieren. En dan lezen we in dit gedeelte van onze tekst hoe hij eigenlijk de eerste woorden uitsprak. Want wat heeft de Heere Jezus gesproken? Nou, wat nodig is, dat staat opgetekend. Maar de eerste woorden die de Heilige Geest nodig vond om in het woord van God ons voor te houden, te laten optekenen, zijn deze woorden. En hebben gehoord vanmorgen: Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Laat dat even op u inwerken. Dat is het eerste wat uit de mond van de Heer Jezus is opgetekend en wat in de Bijbel vermeld wordt. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Over wie spreekt de Heer? Zeggen de jongens. Over wie spreekt de Heer? Dan spreekt hij over de Vader, zijn Vader. Zijn Vader in de hemel. En dan moeten jullie hem eens vertellen, jongens en meisjes, kinderen in de kerk, dat weten jullie misschien wel, wat is nou het laatste woord? Het laatste woord van de Heer Jezus op aarde voor zijn sterven. Weten jullie dat? Dat laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Over wie heeft de Heer het dan weer? Over zijn Vader, God de Vader. Het eerste en het laatste. Dan zeg je, ja, het ging hem om God zijn Vader. Daarom was hij gekomen, om de wil van zijn hemelse Vader te doen, om dat werk te volbrengen, wat hij vanuit de eeuwigheid op zich had genomen. Ik kom, o Heere, om uw wil te doen. En dan zien we hoe hij zo diep neerbuigt dat hij zijn aardse ouders, zijn aardse vader en zijn aardse moeder, Jozef en Maria, hoe hij hun ook onderdanig is. En dat dan de Zoon van God, die zo vervuld was om naar zijn vader en naar zijn wil, naar de wil van zijn vader te handelen, dat hij ook wilde luisteren naar wat mensen zeggen. De 12-jarige Jezus in de tempel, daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Hoe hij in gehoorzaamheid naar de tempel gaat, hoe hij in gehoorzaamheid in de tempel is en hoe hij in gehoorzaamheid uit de tempel gaat. Nou, dat kunnen jullie wel onthouden, denk ik, hè? Heel makkelijk. Naar de tempel, in de tempel en uit de tempel. In gehoorzaamheid. Ja, in dat kleine plaatsje Nazareth in Galilea, daar speelde zich het leven van alle dag af. Daar woonden Maria en Jozef met de Heer Jezus. En aan Maria en Jozef was de zorg, de ouderlijke zorg en de leiding aan de Heere toevertrouwd. En Lucas schrijft dan in vers 40, en het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En dan zeg je, kijk, zo betoonde God de Vader hem ook zijn gunst en genade. En zo groeide de Heere op en zo ontwikkelde de Heere zich, net als ieder ander mensenkind. Als je klein bent, dan zeg je, ja, dan zie je vaak, oh, een paar jaar later, oh, waar ben je gegroeid, waar ben je groot geworden? He, zo gaat het toch, jongens en meisjes? Nou, zo zag je ook bij de Heere Jezus. Hij werd groter en hij werd zo ook vervuld, dat hij met wijsheid vervuld was en dat de genade Gods op hem was. Kijk, en dan zeg je, dat is nou het verschil. Jullie hebben een boos hart, ik heb een boos hart, ons hart is boos en schuldig. Maar de Heer Jezus, die had geen boos hart. Nee, die was zonder zonde. En jullie moeten daarom ook iedere dag bidden of de Heere je een nieuw hart wil geven. En dat je daarom de Heere mag vragen, dat leert je vader en je moeder als het goed is. Dat heb je nodig. En doe je dat ook? Vraag je de Heere ook om, want dat is zo belangrijk en nodig. Want we moeten allemaal sterven. En ook in de jonge jaren kun je zo uit dat leven worden weggerukt. En dan zeg je, wat is het dan erg als je nog een boos hart hebt gehouden. Als je hart niet vernieuwd is, als je geen vergeving, geen redding, geen zaligheid kent. En dan zeg je, oh, de Heere betoonde de Heer Jezus zijn gunst en genade. En dan zie je eenmaal per jaar werd het leven onderbroken doordat men van Nazareth naar Jeruzalem ging, naar de tempel. En dat was ten tijde van de feesten, het Loofhuttenfeest, het Pascha en andere feesten. Driemaal per jaar moest men eigenlijk gaan, maar omdat het dan zo'n grote reis was, werd het meestal volstaan met één keer per jaar. En zo waren Jozef en Maria ook gewoon om met het Pascha naar Jeruzalem te gaan. En dat Pascha, dat was een heerlijk feest. En de echte Joden, die onderhouden dat nog steeds. Want als ze dan die paasmaaltijd hebben, dan vertellen ze aan de kinderen, dan vertellen ze dat verhaal weer door, wat er gebeurd is. De uitleiding uit Egypte, de verlossing uit Egypte en hoe de Heere zich zo betoond heeft als de God van het verbond. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis verlost hebt. En waarom zijn ze daar gespaard gebleven? Want de verderfengel ging rond. Wel, op dat Pascha moet het weer herdacht worden hoe dat bloed gestreken werd aan de zijposten en aan de bovendorpel van het huis. En dat paaslam moet geslacht worden, daar moest bloed vloeien, en dat bloed dat sprak van het paaslam, van de Heer Jezus Christus. En dat is dan een heerlijk feest. Zo alleen kan de Heere verlossing geven, zo alleen kan de Heere zondaren genadig zijn als hij dat bloed ziet. En dan zeg je, dat wees alles heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus de Heer Jezus heeft dat ook gehoord. De Heer Jezus heeft dat ook zo vernomen. En is hij ook onderwezen. En nu wil hij ook naar de bepalingen van de wet op 12-jarige leeftijd naar Jeruzalem gaan. En dan heette men een zoon der wet. En wat betekende dat? Wel dat ze dan ook een bar mitzwa, een zoon der wet waren, dat ze onder de wet stonden en dat ze zo eigenlijk bogen onder die wet, dat ze ook wilden stellen, dat hebben we nu nodig, dat die wet in ons leven de leidraad wordt en dat we ons in alles buigen onder die wet. En dan zeg ik, kijk, dan is het wonderlijk dat de Heer Jezus nu ook naar Jeruzalem gaat. Om ook een zoon der wet te worden. Waarom is dat zo verwonderlijk? Wel, hij is eigenlijk zelf de wetgever. Hij is toch God. God uit God, licht uit licht. En die wet, dat is toch ook de wet van de drie enige God. En dan zeg je, nou, nu was dat eigenlijk voor hem niet nodig. Maar hij wilde echt een zoon der wet zijn. De mensen in alles gelijk worden. En ook zich stellen onder die wet. Die wet is heilig en goed. En daarom is het ook nodig dat we luisteren naar wat God in zijn woord en wet zegt. Doen jullie dat, jongens en meisjes? Vaders, moeders? Die wet, die is van God gegeven. En naar die wet komt de Heere ons vragen. En komt de Heere tot ons. Wat heb je met mijn woord en wet gedaan? Want dat is de eis toch van Gods wet. Hem lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dan zeg je, kijk, dat is nu nodig. Om zoon der wet te zijn, om te zeggen, ja, zo moet ik buigen voor die wet. En zo heb ik de Heere nodig. Kijk, en de Heer Jezus, ja, hij heeft zelf die wet gegeven, maar nu is hij ook gekomen om die wet te vervullen. Die wet die zegt, betaal mij wat geschuldigd zijt. God houdt de schuldigen niet onschuldig, Nee, er moet betaling komen. We moeten aan die eis voldoen. En die wet die zegt ook, doe dat en gij zult leven. Zo wil de Heere dat we die wet dus onderhouden en dat we gehoorzaam zijn aan die wet. En dan stelt die wet ons tegelijk ook schuldig. Die veroordeelt ons. Want die wet, als we daarin in kijken in die spiegel van die wet, dan zien we ja, heel ons leven is één en al zonde. Schuld. En daarom zie je, hebben we nodig die wet volbrengen. Want we kunnen die wet zelf niet volbrengen. Dat eist de Heere wel en dat mag hij van ons eisen, want hij heeft ons goed en naar zijn beeld geschapen. En nu komt de Heere dus gehoorzaamheid vragen. En dan zeg je, kijk, wat is er bij ons van gehoorzaamheid aan die wet? Moet dat nu? Ik wil het zelf bepalen. Dat is in ons hart en leven. En dan zeg je, nou hebben we toch nodig voor die wet te buigen. Want dat vraagt de Heere van u, van jou, van mij. Dat is nodig. En nu zeg je, ja, nu is ook de Heer Jezus gekomen en die heeft zich onder die wet gesteld. Dat is gebleken toen, wat er gebeurde er toen, ten achtste dagen werd hij besneden, dat was al gevraagd. He, ten achtste dagen besneden, reiniging en de voorstelling in de tempel op de 40ste dag. En nu de Heere 12 jaar oud is, zoon der wet, nu gaat hij ook in gehoorzaamheid naar Jeruzalem. En waarom moest de Heere zich onder die wet stellen? Paulus zegt het heel eerlijk, heel duidelijk. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij, luister nou goed, opdat hij degenen die onder de wet waren, zou verlossen. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Want zo alleen kan de Heere zondaren genadig zijn. Want dan moest hij onder die vloek van de wet komen. En nu wilde hij in gehoorzaamheid ook op 12-jarige leeftijd zo als een zoon der wet gaan. En dat behoorde tot zijn middelaarswerk. Want hij kwam om alle gerechtigheid te volbrengen. En zo wilde hij komen. En dan op dat paasfeest. Ach, dan werd dat altijd weer verteld. En wat zal dat ook voor de Heer Jezus dan een vreugde zijn geweest in zijn hart. Toen hij mocht optrekken om dat alles zo mee te maken. En om zo naar Jeruzalem te gaan. Kijk, als je vandaag de dag nog met een Israëlreis naar Jeruzalem gaat. En er zijn er in ons midden die hebben zo'n reis wel eens gemaakt. En als je dan bij Jeruzalem komt, dan zet de chauffeur van de bus waar je dan in zit, die zet hem vaak even aan de kant. En dan gaat de psalmboekjes open, zeg. En dan gaan ze zingen, psalm 122 vers 1. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat zijn de liederen Hamalot. En een van die liederen is psalm 122. En dan zeg je, wat zal dat voor de Heer Jezus ook wat geweest zijn. Als hij daar in Jeruzalem ziet naderen. En daar ook als die liederen Hamalot, want ze trokken gezamenlijk op. En als dan ook psalm 122 heeft geklonken. Jeruzalem, dat ik bemin. Ja, dat kon de Heer Jezus zeggen. Dat kon hij zingen. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd die haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En zo ging hij naar de gewoonte des feestdags. Jozef en Maria gaan dus met hun kind naar de gewoonte van de feestdag, naar de tempel. Kijk, en dat is ook een les die we vandaag krijgen. Waarom zitten jullie in de kerk, jongens en meisjes? Ja, het is zondag, dominee. Ja, inderdaad. Dat is de dag des Heren. En dan zeg je, dan is het goed om naar Gods huis te komen. Naar de gewoonte. Dat is een goede gewoonte. Hou dat vast. Om zo in getrouwheid onder Gods woord te zijn. Waar de Heere je oproept. En dat geldt voor heel de gemeente. De Heere verwacht u in getrouwheid in zijn huis. En dan kun je van alles en nog wat zeggen en bedenken. Maar dat vraagt de Heere. En dan hoop ik dat het ook in een gemeente die vakant is, toch ook gezien wordt. Getrouwheid. Ook als dat woord, als er een preek gelezen wordt, dat is ook de samenkomst van de gemeente. En de Heer Jezus ging naar de gewoonte des feestdags. En zo ging hij naar de tempel. En zo is het ook goed om iedere zondag in getrouwheid onder het woord te zijn. Want ik weet wel, toen ik hier stond in Damwoude, toen waren er ook wel eens mensen die zeiden, ja, ik ga naar de kerk, dominee, als ik er echt zin in heb. Wat heb je er nou aan om in de kerk te zitten en je zit daar helemaal niet naar je zin? Dan kun je toch veel beter thuis blijven. Dan ben je toch veel eerlijker als die mensen. Ja, dat dachten ze eerlijk te zijn. Maar het is een list van de duivel om ons bij het woord van God vandaan te houden. Nee, de Heere vraagt ons om in zijn huis te zijn. Om de onderlinge samenkomsten en bijeenkomsten niet na te laten. En dat is een goede gewoonte. En het wegblijven, dat is een slechte gewoonte. Jozef en Maria gingen met de Heer Jezus naar de gewoonte van de feestdag naar Jeruzalem. En zo gingen ze naar de tempel. En zo de Heer Jezus in gehoorzaamheid naar de tempel. En nou onze tweede gedachte. In gehoorzaamheid in de tempel. Want daar laat hij ook zijn gehoorzaamheid zien, in de tempel. Want daar voelt hij zich thuis. Daar mag hij getuige zijn wat de priesters deden met de offers. En daar werden de offers gebracht, de dienst der verzoening. En dat alles wees heen naar het offer. En daarom mag hij zo in gehoorzaamheid ook in die tempel zijn. Want dan ziet hij hoe daar die offers gebracht moeten worden. Maar hoe daar ook de noodzaak is van het offer. Daarom wilde hij immers komen om dat offer te brengen. En Johannes de Doper die zou het later zeggen. Zie het Lam Gods. De Heer Jezus, het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, daar mag de Heere ook getuige van zijn. En zo vliegen die 7 feestdagen om. Ach, kijk, als wij in de kerk zijn, en er zijn misschien ook wel in de kerk hier mensen die dat ook kunnen beamen. Als je zo eens mag kerken, als je zo eens in de kerk mag zijn, dat je je naam hoort noemen. Dat je naam, wat is je naam? Hoe luidt jouw naam? Hoe luidt mijn naam? Onze naam is zondaar. Zondares. Maar als je dan in de kerk je naam hoort noemen, dat je moet zeggen, ja, ik ben een zondaar. Ik ben schuldig. Maar als je dan ook die ene naam mag horen van de zaligmaker die gekomen is om dat offer nu te brengen. En als je zo in de kerk mag zijn, en als zo het woord in je leven beslag gaat leggen, dat je zegt, ja, dat ben ik. Daar hoor ik mijn naam noemen. Schuldig, zondig. Maar daar krijg ik ook te horen wat nu nodig is. Voor al die zonden, voor al die ongerechtigheden. Dat je zo, ja, mag onderwezen worden in die zaligmaker van zondaren. En dat dat zo mag inslaan. Oh, dan kom je tijd tekort. Dan zeg je, oh dominee, preek nog maar door. Want dat is zo belangrijk, dat is zo nodig. Dat is nou spijzen voor mijn ziel. En dat kun je begrijpen. Als de psalmdichter zegt, één dag in uw voorhoven is mij beter dan 1000 elders. Mag je daar nou ja op zeggen? Mag je daar nou amen op zeggen? Ja, zo mag ik wel eens in het huis des Heren. Zo mag ik wel eens van zijn nabijheid ondervinden. O, dat zijn ogenblikken, dan wil je het wel vasthouden. Is het waar of niet? Dan is het geen lust. Dan is het geen last om in de kerk te zijn. Maar dan is het een lust. Dan zeg je, o, dan is het beste plaatsje wat er is. Om daar te zijn waarvan die dienst des Heren, uw liefdedienst, zegt een kind van God dan in zijn hart, heeft mij nog nooit verdroten. Dan zit je niet op je horloge te kijken en dan moet het maar eens afgelopen zijn en dan moet de dominee mij amen zeggen. Nee, dan zeg je, oh heerlijk, als je zo mag luisteren, zo mag onderwezen worden. Kijk, en dan is het ook begrijpelijk als de Heer Jezus daar in gehoorzaamheid in die tempel is. Ach, dan vliegt de tijd voorbij. En de dagen al daar voleindigd zijnde, toen zij wederkeerde, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Nee, ze weten niet dat de Heere daarachter bleef. Ja, wij kunnen daar allerlei dingen over nadenken en over spreken. Want het is natuurlijk wel duidelijk dat de Heere daar in het huis zijns vaders is. En dat je zegt, och, nu voelt hij zich daar zo thuis. En nu is zij daar. En dat hadden Jozef en Maria natuurlijk ook kunnen weten. Want ze weten dat hun kind Jezus, dat is eigenlijk niet hun kind, maar het is de enige geboren zoon van God. En Maria heeft hem mogen baren. Maria heeft hem mogen voortbrengen. Maar dan zeg je, ach, dan wisten ze. Dat wisten ze toch. Jullie weten het toch wel, jongens en meisjes, van het kerstfeest. Hè, dat de Heer Jezus geboren werd. En Maria, die was er toch van op de hoogte. Maria had het toch aangekondigd gekregen. Dat heilige dat uit u geboren zou worden, zal Gods zoon genaamd worden. Dus als zij dan, als Gods zoon, dat heilige dat uit haar geboren is, dan in de tempel is, dan weet ze, ja, nu is hij daar in het huis van God zijn vader. Maar ze wisten nog eigenlijk veel te weinig nog. Want ze wisten dat wel, maar het was hen toch niet duidelijk. En zo kan het wel zijn, dat de mens wel weet van de noodzakelijkheid, en dat hij weet van, ja, de Heer Jezus, dat is de zaligmaker, dat is Gods Zoon. En toch dat het nog verborgen is, dat de Heilige Geest het je moet bekendmaken, je moet leren, persoonlijk, bevindelijk, geestelijk leren, dat Hij de Zoon van God is gekomen om zondaren zalig te maken. De engelen hebben ervan gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen, in de mensen een welbehagen, maar ja, als dan Jezus in gehoorzaamheid in die tempel is, ach, zonder dat Jozef en Maria dat in de gaten hebben, laten ze Jezus daar achter. En ze gaan op weg. En ze missen hem pas 's avonds. Waar is die toch? Waar is die toch? Ja, en zo gaan ze uiteindelijk de volgende dag maar terug. En dan zeg je, ja, wat, dan zijn ze 3 dagen aan het zoeken, waar is die toch? Gevraagd hier en daar, en dan eindelijk in de tempel. En dan kun je het zo begrijpen, En dat gebeurt nog wel als een kind weggelopen is, als een kind verdwaald is. Die vader en die moeder, oh, die zijn zo bang. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En ze kijken, ze vragen, ze roepen aan iedereen. Ja, heb je soms mijn kind gezien, mijn jongen, mijn meisje? En dan eindelijk, ja, dan vinden ze dat kind. En dan zijn ze zo blij. Oh, gelukkig. Er is niks gebeurd. Want hij leeft nog. Zij leeft nog. En dan opeens, ja. Dan voel je. Dan wordt een moeder ook vaak boos. Waarom ben je nou ook weggelopen? Let dan toch op. En dan zeg je, nou, dat kun je zo begrijpen. Jozef en Maria, ja. Maria zegt dan, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met smart, met droefheid, met angst gezocht. En dan hoor je het verwijt in doorklinken. Waarom heb je dat nu gedaan? Ja, hij moest in gehoorzaamheid daar zijn, in de tempel. Daarom zegt de Heer Jezus, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En dat is een terechtwijzing voor Maria. Het was helemaal niet nodig, Maria, om mij met angst te zoeken. Waar zou ik anders kunnen zijn dan in het huis mijns vaders? Om daar bezig te zijn met de dingen mijns vaders. Daarom ben ik toch gekomen. Daarom moest dat Heilige uit u geboren worden om te doen de dingen mijns vaders. Daar moest hij zijn. En daar werd hij immers onderwezen. En dan wil dat zeggen, ja, Jozef is zijn eigenlijke vader het niet. Dat wisten ze toch? En dan laat de 12-jarige Jezus, de borg en middelaar, in die woorden horen dat het zijn lust is om te zijn in de dingen zijns vaders. En dan zei hij, om daar te zijn. En ze zagen hem daar zitten uiteindelijk, bij de schriftgeleerden, bij de wetgeleerden. En dat hij daar mocht onderwezen worden. En dat hij daar van de dingen zijns vaders mocht horen. Maar ze stonden ook versteld van zijn verstand en van zijn inzicht en van zijn wijsheid. Want wat gebeurde vaak met dat onderwijs? Dat gebeurde vaak op de manier van vragen en antwoorden. En dat men vragen stelde en dat dan een antwoord gegeven moest worden. En dat dan uit dat antwoord moest blijken, ja, dat men dat begreep, dat men dat wist, dat men inzicht kreeg en verdere vragen weer stelde. Nou, zo heeft de Heer Jezus ook daar geantwoord en daar heeft hij zoveel licht gegeven over dat woord van God zijn Vader, dat ze versteld stonden, dat ze antwoorden hoorden waaruit ze zagen hoe hij inzicht had. En dat het ging om de dingen zijns vaders en dat ook zo in die offeranden en in die wettelijke bepalingen, oh, dat ook alles zo dat gesteld was in de raad van God, het welbehagen. En ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Daar gaat de Heere precies nu in uitdrukken waarom hij gekomen. Hij moet zijn. Want dat moeten, daar moet u eigenlijk een streepje onder zetten. Hij moest zijn. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Waarom moet dat? Waarom is dat nou nodig? Ik moet zijn. Dat is omdat God van eeuwigheid die weg had uitgedacht. Dat er zo alleen verzoening kon zijn. En dat de Heer Jezus, de Zoon van God van eeuwigheid, had gezegd, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En om dat welbehagen te doen, om die verzoening teweeg te brengen, om zondaren zalig te maken, moet hij nu komen. Dat is nodig. Anders kon het niet. Anders kon er nooit verlossing. Anders kon er nooit een zondaar zalig worden. Hij moest komen. Hij moest aan dat goddelijk recht voldoen. Hij moet betalen met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. Anders kon het niet. En dat is nou ook een les voor u, voor jou, voor mij, voor ons allen. Het moest zo. Het was nodig, omdat wij van God zijn afgeweken, omdat wij zo ongehoorzaam zijn. Omdat wij steeds hadden gezegd en vanuit het paradijs steeds hadden te kennen gegeven. Ja, ik wil mijn eigen gang gaan. Ik wil het zelf bepalen. En dan zie je, we hebben voor de leugen gekozen. En de waarheid hebben we miskend. We hebben God de gehoorzaamheid in het paradijs al opgezegd. En nu zegt Christus, ik moet zijn. Daarom moet ik zijn. In de dingen mijns vaders. En daarom zegt hij later ook, laat af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij moest die weg gaan, van kribbe naar kruis. Anders kon er nooit verlossing zijn. En zo, ook om die straf nu te dragen. Wij hebben straf verdiend. Wij hebben de eeuwige straf verdiend. En nu is Christus gekomen om nu die straf te dragen. Vanmiddag zullen we horen dat hoofdstuk uit de Bijbel, Jesaja 53, een tekst. Maar daar staat het nu in beschreven. Hij moet komen, de man van smarten, de dienstknecht des Heren, om onze overtredingen moest hij verbrijzeld worden. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En daarom in gehoorzaamheid en door die gehoorzaamheid wilde hij daar in de tempel zijn en wilde hij daar onderwijs geven. Want dat is onderwijs, dan is die de profeet en leraar die in die tempel zo dat onderwijs geeft. En dat hij zo ook daar in de tempel dat onderwijs geeft. Om die gerechtigheid te volbrengen. Want hij was niet alleen profeet, maar hij was ook priester, de enige hoge priester. Al die offers, die spraken daarvan. En nu wil hij in gehoorzaamheid om die wet die eist betaling, wilde hij straks ook dat offer brengen dat God wel behagelijk is. En daar zie je, dan spreekt dat alles van de noodzakelijkheid en daar spreekt het van de zaligmaker die zich wilde offeren en die bereid was om die weg te gaan van kribbe naar kruis. Om zo verzoening teweeg te brengen. En die zaligmaker, jongens en meisjes, die leeft nu aan de rechterhand van zijn hemelse vader om dat werk voort te zetten. Daar is hij als die grote profeet en leraar. En dan laat hij het ons nog verkondigen, ook vanmorgen. Maar daar is hij ook als die enige hoge priester die kan zeggen, ik heb betaald. Ik heb de straf gedragen. En nu kan ook de Heere zondaren genadig zijn om Christus wil. Dan zie je, dan heb je dat nodig. En dan krijg je die zaligmaker ook nodig. Want anders is er geen betaling. Hij moest zijn. En gehoorzaamheid naar de tempel. In gehoorzaamheid in de tempel. En nou onze derde gedachte. Wat was dat? Zeg het eens. Wat was dat? Derde gedachte. Derde punt. In gehoorzaamheid naar in de tempel en dan ook uit de tempel. Want hij was hun onderdanig. Hij gaat met hen mee. Dat was de weg van de vernedering. Want daar in de dingen zijns vaders, oh, daar is alles ingesteld op de eer en de grootmaking van Gods naam. Maar hij moest nu komen om te gehoorzamen. En dan moet hij ook gehoorzaam zijn aan zijn aardse vader en moeder. Dat was vernedering voor de Here. Ja, hij moest vernederd worden. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Hij moet afscheid nemen van de tempel, van zijn vaders huis en de prachtige tempel en de grote Davidstad. En nu gaat hij in gehoorzaamheid de weg van de vernedering. Hij doet afstand van al hetgeen hem dierbaar was daar. En in gewillige gehoorzaamheid gaat hij uit de tempel, ging met hen af en kwam te Nazareth. En als zoon der wet plaatst hij zich vrijwillig ook onder hen. Al is hij de zoon van de eeuwige vader, toch zal hij een kinderlijke gehoorzaamheid betrachten, ook zo onder Jozef en Maria gesteld te zijn door God zijn vader. Zo kwam hij te Nazareth. En Nazareth, dat was eigenlijk een plaats waar men schouderophalend eigenlijk van zei, ja, kan uit Nazareth wat goeds komen. Dat is, als je uit Nazareth kwam, ach, dan had je de stempel op je, het imago van, nou ja, dat is een verachtelijke plaats. Jeruzalem, ha, dat is de stad. O Jeruzalem, daar gaat het om, die prachtige stad. Maar Nazareth, dat ligt er in Galilea, dat is zo veracht. Daar keek men op neer, de schriftgeleerden, de wetgeleerden. Ja, die wisten het precies als ze zeiden van Jezus van Nazareth. Nou ja, dan wisten ze genoeg. Nee, dat kan nooit de Messias zijn. Want de Messias, die komt niet uit Nazareth. De Messias zou in Bethlehem geboren moeten worden. En dan zeg je, ja, daar moet hij vandaan komen. Maar Nazareth, nee. Nee, dat kan niks zijn. Dat was heel duidelijk voor ze. En dan zie je, dat moest voor de Heer Jezus nu de weg zijn van vernedering. En daarom ook een verachtelijke naam. Jezus, de Nazarener. Hij ging in de weg van de vernedering. Hebt u daarom juist nu die borg ook niet nodig. Wij willen van nature, ja, dat niet. Nou nee, we willen wel in de hoogte. Jezus de Nazarener. Zie je, dan komen we, dan komt ook de Heer Jezus straks voor Pilatus. En Pilatus die zegt het dan, wat zal ik met Jezus doen? Jezus die genaamd wordt Christus. Nee, die weg van de vernedering, dat spreekt ons niet zo aan. Maar dan moeten we toch komen. Want dat leert ons juist onze val en onze ongehoorzaamheid, onze verlorenheid. Omdat wij, omdat u en omdat jij en omdat wij zo'n hoogmoedig hart hebben. Omdat wij eigenlijk, ja, zo de Heere de rug toekeerde in de duisternis. De vorst der duisternis. En dan zeg je, oh, maar wat wordt dan juist een zaligmaker die nu zo voor verloren zondaren zich wilde vernederen. Wat wordt dat dan rijk en groot. Een zaligmaker die de weg van de vernedering in gehoorzaamheid, omdat aan die gerechtigheid voldoening moest gegeven worden. En dan zeg je, oh, zo ging hij nu in gehoorzaamheid. Dat is nu juist voor mensen die het leren. Ik ben zo ongehoorzaam. Dat is nou mijn beeld. En daarom moest hij nu in gehoorzaamheid die weg gaan. En wat krijgt dan zulke borg een middelaar juist betekenis? En wat krijgt dan juist dat ook te doen zien hoe groot dat is en hoe nodig dat is. En dan ga je zien, ja, zo'n borgenmiddelaar heb je nodig. Dan zie je de noodzakelijkheid, maar ook de gepastheid. Wat betekent dat, de gepastheid? De gepastheid van de Here. Nou, als je hier de linkerhand hebt en hier de rechterhand, dan zeg je, oh, als je die handen, die passen precies bij elkaar. Dat past precies. En nou zie je, een rijke Christus en een arme zondaar, dat past nu precies bij elkaar. Dat hij nu vernederd wilde worden, dat hij nu de laagste plaats wilde innemen, dat hij nu veracht en aan het kruis genageld moest worden, tot een vloek wilde worden, dat geeft nu juist, dat past nu juist bij zo'n ongehoorzaam mens. Hij was gehoorzaam. Hij was hun onderdanig. En dat betekende dat hij ook Jozef en Maria als zijn ouders zag. Eert uw vader en uw moeder. Dat betekent dat je je ouders onderdanig moet zijn. Gehoorzaam moet zijn. Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Ja, dat weet je wel. Dan zeg je vader, je moeder, ja, je moet luisteren. Je moet gehoorzamen. En dat staat ook in de wet. Eert uw vader en uw moeder. Maar dat is ook met respect, met eerbied, zo over hen spreken. En je onder hun ouderlijk gezag stellen. Want er zijn wel eens jongens en meisjes, ja, die zijn ondeugend. En die willen niet luisteren, zijn zo dwars. En dat doet ouders zo'n verdriet. Als ze zo tegen de draad zijn. Want dan voel je wel, ze willen niet luisteren. Ik wil het zelf weten, ik wil het zelf doen. En dan zeg je, dat zit er zo in bij mensen. Maar dan zeg je, wat is nu nodig om je te stellen? Net als de Heer Jezus, die heeft een voorbeeld gegeven. Hij was hen onderdanig. Hij was zijn aardse vader en moeder onderdanig. Hij luisterde naar ze. En dat is voor ons allen ook een les. Ook voor de ouders. Voor ouderen. Dat je met eerbied en respect ook met je ouders omgaat. Als je nog een vader en een moeder hebt, wees er dankbaar voor. Maar ook dat je met eerbied en respect over ze spreekt. Toen ik hier pas in Den Wouden was, toen hoorde je nog wel eens hoe er zo in het Fries werd gesproken over de vader, over de moeder. Zij is van de oude, die oude man. En dan deden ze het een beetje zo over. Toen was er een keer een gelegenheid, en toen had ik dat ook zo eens gezegd, want ik had het wel gemerkt, zo werd het wel eens gezegd. En toen was er toch iemand uit de gemeente die zei, dominee, denk erom. Want mijn vader heeft het altijd geleerd. Dat niet goed is. Dat je zo laatdunkend, oh die oude man, die oude. Zo mag je niet over je vader en moeder spreken. Want je hebt ze van God gekregen. Dat was een les ook voor mij. Dan denk ik, ja, pas op. Je kan zo gemakkelijk daarin meedoen. Maar dat je het zo met respect ook over je vader en je moeder spreekt. Dat vraagt Gods wet. Het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En allen die over u gesteld zijn. Ook de ambtsdragers. Ook de werkgever. Dan zeg je, die vallen er allemaal onder. De Heer Jezus geeft dat voorbeeld. En hij is meer dan een voorbeeld. Dat weet ik wel. Maar dan zeg je, daar krijgen we ook in te zien. Hij was hun onderdanig. In gehoorzaamheid. Naar de tempel. In de tempel. En uit de tempel. Amen.